Dit is de avonddienst van 22 juni, waarin broeder Van der Brink de boodschap brengt.
Goedenavond, broeders en zusters. We hopen vanavond een gezegend ogenblik te hebben. En ik wil met u spreken uit de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk. Hebreeën 12, vanaf vers 12. Tot het einde. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën. En maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid geraken, doch veeleer genezen. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Ezo, die voor eens spijzen zijn eerst geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd, want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zei: ik ben enkel vrezen en beving. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als schenen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder als wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende: nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn. En hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Het is niet mijn bedoeling om bekende dingen die al zo vaak gesproken zijn over dit gedeelte te releveren, maar wel om een gedachte erbij te voegen waarmee wij toch heel vaak te maken hebben. Jacobus zegt ergens: nader tot God en hij zal tot u naderen. Aan de andere kant is er een mogelijkheid dat je ook kunt zeggen: God nadert tot ons. En dan moeten wij zorgen dat we tot hem naderen. Dat gebeurde op de Sinaï. Dat gebeurde menigmaal. God nadert tot de mens. Zorg dat jij klaar bent om tot hem te naderen. En als God tot de mens nadert, dat wil zeggen als God contact legt met de mens op aarde, dan is dat een van de heerlijkste dingen die een mens kan ervaren. God heeft gemeenschap met mij, hij zoekt mij. Maar dan kun je ook begrijpen dat de duivel actief wordt. Want hij wil veel toestaan, maar als hij ziet dat God gemeenschap gaat zoeken met de mens, en daardoor die mens tot hem trekt, nou, dan wordt hij actief. Dan brengt de overste van deze wereld al zijn legioenen in stelling. Ik denk aan het paradijs. Adam heeft er een tijd rustig op aarde gewandeld, maar als God hem in de Hof van Eden brengt en bij het geboomte des levens, En wanneer er staat dat de Heere tot hem ging spreken in de wind des daags, dan wordt de duivel actief. Dan komt de slang in werking. Dan begrijpt u wel, dat wil de duivel niet, dat de mens zich verheft, dat de mens gemeenschap krijgt met God, dat de mens geestelijk gaat worden. Hier nadert het volk tot de berg Sinai. Dat is een verhaal uit het Oude Verbond. Er zijn meer mensen bij de Sinai geweest die God daar ontmoet hebben. Denk maar aan Mozes in het brandende braambos. Dat was aan de voet van de Horeb, van de Sinai. En dat is merkwaardig. Als Mozes God ontmoet, of als God Mozes roept om tot hem te komen, dat dan opeens dat vuur aanwezig is. Dat het braambos brandt. En vuur is nu niet een bepaald teken van Gods genade, maar meer van de tegenwoordigheid van de duisternis. En Mozes zit het niet, maar Mozes krijgt toch contact met God, ondanks dat vuur. En later lees ik van een profeet Elia dat hij opnieuw bij de Horeb staat. En dan wordt de aarde bewogen. Een geweldige sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde. Als je dat indenkt, dan zeg je, nou, dat is geen gewone wind. Ze zouden hem in Amerika de een of andere naam hebben gegeven. Ja, zo hard was die. Zo'n tyfoon, zouden ze in Japan zeggen. En dan, als dat afgelopen is en Elia raakt niet in paniek, hij holt niet weg, dan komt er die aardbeving. En Elia blijft maar rustig staan. Ik kan me voorstellen dat een mens gedacht heeft, nou, ik wegwezen. Dadelijk gaat het met mij als Korach, Datan en Abiram. Ja, dan zak ik de grond in. Waar blijf ik dan? Ja, even maar kijken. En dan komt dat vuur. Dat oplaait vlak voor Elia. En als hij dan dat allemaal gezien heeft en meegemaakt, en in alle rust maar weer staat te wachten tot God hem zal verschijnen, dan merkt hij dat God daar niet in is. Dat is een goede opmerking. God is niet in dat vuur en God is niet in dat geweldige wind. En ook niet in die aardbeving. En dan verschijnt God tot hem in het zuizen van een zachte koelte. En daarmee heeft Elia wel getoond dat hij begrip had van het wezen van God. Heeft hij misschien lang over moeten doen, maar daar bij de Horeb heeft hij het dan toch wel begrepen. Dat zijn echt mensen die hoger op kunnen komen. Dat zijn mensen die God kunnen ontmoeten. Hij is ook trouwens naar de hemel gevaren. Dat was voor hem weggelegd. Want toen heeft hij de stem van God gehoord, en hij wist niet door geweld, maar door mijn geest. De vijand gebruikt geweld. De vijand doet de aarde schokken. Die brengt het onweer. Om het in het Nieuwe Testament over te brengen, waar een doop met de Heilige Geest is, daar is ook sprake van een doop met vuur. Alleen, daar wordt niet zo vaak over gesproken. Ik kan me dat best begrijpen. Je hebt liever de doop met de Heilige Geest dan de doop met vuur. Maar daar wordt toch wel op gewezen. En als we dan kijken naar dat volk Israël, dan is dat wel een heel duidelijk voorbeeld hoe het gaat en hoe men zich niet moet gedragen. Dat volk trekt uit Egypte. Dat als een heel nieuw volk. En dat gaat door de Rode Zee, waarvan een goed boekje vroeger zei, uit welk de doop beduidt. Ja. De mensen waren gedoopt in water, gedoopt in de zee. En dan komt nog die wolkolom, en dan staat er dat ze ook nog gedoopt waren in die wolk, als het beeld van de doop in de Heilige Geest. Ze waren door de zee gegaan en ze waren alle onder de wolk. En dan heeft Mozes van God gehoord, je moet eens zeggen tegen Israël, jullie zijt mijn eerstgeborene. Dus dit volk dat mijn eerstgeborene is, dat is de drager van de belofte Gods. Een eerstgeborene heeft recht op de erfenis. En dan zegt God, als je tenminste luistert, als je het doet. De Hebreeën haalt even een voorbeeld aan van een eerstgeborene, Ezo, ja, die het niet verkreeg. En waarom niet? En dan zegt de Bijbel hier, hij was een hoereerder en een onverschillige. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillige als Ezo. En wat was zijn hoererij? Niet dat hij met ontucht met vrouwen bedreef in dat opzicht, maar hij huwde een Canaanitische. Hij had gemeenschap met iemand uit een goddeloos volk, waarvan die Canaanieten het beeld waren van de demonen. En dat kon er niet mee door. Hij miste het gevoel voor geestelijke waarde. Ezo verwierp de heilige dingen. En dan staat er, hij verkocht zijn eerstgeboorterecht. Hij gaf het prijs voor een schotel linzenmoes. En dan merkt de schrijver op, en toen hij later de zegen wilde beërven, dat woordje het, hoewel hij het onder tranen zocht, dat is niet natuurlijk de berouw, maar dat is die zegen. Nou, en wanneer hij dus dat eerstgeboorterecht, wanneer hij die zegen van het eerstgeboorterecht zoekt, we weten het wel, dan kan Jacob er niet meer op terugkomen. Die eerstgeboortezegen is weggegeven en Jacob zegt niet, dat neem ik terug, dat blijft zo. Hij had zijn eerstgeboorterecht verspeeld. En hier gaat nu de schrijver op verder en zegt, gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Letterlijk staat er, gij zijt niet genaderd tot iets dat tastelijk is. En een brandend vuur. Nu hebben ze hiervan gemaakt een tastbaar vuur, maar dat is stilistisch al niet verantwoord, een tastbaar vuur. En de meeste vertalingen, ook de Statenvertaling zegt, gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg. Dat wordt uitdrukkelijk hier bedoeld. Gij zijt niet genaderd tot een tastbare berg. Israël was genaderd tot de berg Sinai. Die kon je zien, die kon je tasten. En die berg was een en al vuur, brandend vuur en donkerheid, bevingen en donder. Keek je de berg van onderen, aan de onderkant, dan was het een Egyptische duisternis. En daarboven was een geweldig onweer en zag je onophoudelijk het vuur en de bliksemschichten heen en weer gaan. En daarboven was God. En dan lees ik in het Oude Testament in Exodus 19, ik lees u maar wat voor, dat de Heere zegt tot dat volk en tot Mozes, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot mij gebracht. En arendsvleugelen, als je daarop zit, dan ga je omhoog hoor. Dan kom je verder dan de waslijntjes waar je tegenop kunt vliegen. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. En dan krijgen we het antwoord van het volk, enthousiast, spontaan en impulsief. Het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. En dan moeten ze voorlopig maar van die berg afblijven, want die berg is heilig. En ieder die eraan komt, die moet gedood worden. Ieder die op die berg komt, die is zo heilig dat ze hem zelfs met de hand niet aan mogen raken. Zoals een dier als dat per ongeluk op die berg klimt, dan staat er, hij moet of met een pijl doorschoten worden, dan kom je er ook niet aan, of hij moet gestenigd worden. Dan kom je er ook niet aan. Dan, we zouden zeggen, dat dier is taboe. Echt een merkwaardige iets uit die tijd. En dan zegt de Heer tot Mozes, weet je wat je doen moet? Ga tot het volk, heilig hen, want ze moeten een heilige berg op, heilig hen, heden en morgen, en laten ze hun kleren wassen. En tegen de derde dag zullen ze gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het hele volk op de berg Sinai. Dus oud-testamentisch gezien, zorg dat je het kunt ervaren. Zonder heiliging kan niemand God zien. En deze heiliging bestond bij hen dus in de uitwendige heiliging. En dan zegt de Heer, en eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. Dus God zegt, je moet die berg op. Als je die langgerekte toon hoort en je bent geheiligd, dan moet je die berg beginnen op te stijgen. Daar heb ik nooit van gelezen, ja. Maar dat volk heeft het niet gedaan. En dan staat er in hoofdstuk 20, en het hele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. Het volk nu echter bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Dat is het verhaal uit het Oude Testament. God zegt, kom maar tot die berg op, maar nu gaat die regel in werking, als God gaat naderen tot het volk, dan komt de duivel en die gaat daar roet in het eten gooien. Die gaat daar zijn troepen samentrekken en die gaat dat verhinderen, dat kun je hier heel goed merken. Die verschrikkelijke taferelen die ze dan zien. Laaiend vuur. Aardbevingen. En dan zie je dat volk dat gaat die berg beklimmen. Dat wil dat alvast doen. Ja, daar zijn geen paden, geen autowegen. Er is geen kabelbaan. Dat is allemaal nog natuur. Ruw, steil, kloven, afgronden. En ze komen dus vanuit alle kanten opzetten. En ze moeten door het struikgewas. Ieder die zoekt zo die berg op. Maar wat merken ze dan? Die berg is helemaal donker. Ze kennen die duisternis wel uit Egypte. Egyptische duisternis. En dan moet je eens even voorstellen dat je een berg moet gaan beklimmen in een Egyptische duisternis. Ja, maar dat is toch onverantwoordelijk. Want je keert je voet zo ergens zetten dat je weg bent. Dan zak je in een afgrond. En niemand ziet het. Je kan dan hoogstens een schreeuw geven. En maar klimmen. Maar omhoog. In het pikken donker. En dan nog boven je een geweldig onweer. Waar het vuur van de hemel aanwezig is. Ja, een goede wegwijzer om wat hoger te komen. Maar het is wel een verschrikkelijke wegwijzer. En dan roepen ze angstig. Dan kan dat volk kan dat niet opbrengen. Ze raken in paniek. Alles komt in beweging. En dan zeggen ze, God spreek maar niet tot ons, omdat wij niet sterven. Ja, wij komen om bij die klimpartij. Dat redden wij nooit in dat pikken donker. En dan staat er, het volk bleef van verre staan in paniek. Moet dat nou zo om tot God te komen? Is dat nou de weg? Nee, daar snappen wij niks van. Dat is onbegrijpelijk. Ja. En dan wordt hun ongeloof openbaar. God zegt, klim erop. En zij zeggen, we durven niet. Ze moeten door die duisternis heen. Ze moeten door dat vuur heen om die top te bereiken. Ongeschikt verklaard. Waarom? Nou, angst, door angst gegrepen. Als wij omkomen, dat is echt de houding van dat volk. En dan zeggen ze natuurlijk, ja, dan komen wij en ook onze kindertjes om. Dan gooien ze het op de kindertjes en op de vrouwen. Ik kan best begrijpen dat dat volk niet in Kanaan gekomen is. O, dat was een best land. Ook een heerlijk land. Overvloeiende van melk en van honing. Maar dat, dan heb je alweer die vestingsteden. Met die dikke en hoge muren. En die reuzen. En je ziet er hetzelfde tafereel. Ons niet gezien. Bekijk het maar. Wij gaan terug. En dan... En waar blijft het dan? Het volk is in de woestijn gestorven vanwege ongeloof. Het heeft het niet kunnen opbrengen, zouden we zeggen. Ongeschikt verklaard. We zouden zeggen een pinkstervolkje. Doop in water, onder de wolk, doop in vuur, doop in, met de geest. Maar die doop in vuur, daar spreekt Pinksteren niet over. Dat is niet attractief. Ja, wie preekt daarover? God zegt, kom nou maar naar boven, indien gij aandachtig luistert. Gehoorzamen, dat is horen, luisteren en doen. En dat heeft God meer gehad. Hij zegt, ik wil door lieden van een vreemde taal tot je spreken, met andere lippen, maar ze luisteren niet. Paulus neemt het later over, ze luisteren niet. Want de geestelijke mens is niet aanwezig. Ze zien alleen aan wat voor ogen is. De narigheid, de situatie. En ze schrikken. Ze zeggen wel, al wat de Heer onze God gebieden zal, dat zullen we doen. Ja, maar het heeft een limiet. Het is begrensd. Maar als dat kritieke ogenblik komt, ja, dan zijn ze net als iemand die een goede slag met zijn hamer wil geven, en dan vliegt de hamer van de steel af. Nou, dat volk, dat was net als die hamer die van de steel af vliegt, toen God het nu eens wilde gaan gebruiken, en zeggen, nou ga ik je metamorfoseren tot een geestelijk volk, liet het af, weet je. Als God gemeenschap met de mens zoekt, als God de wereld intreedt met heil, dan kun je zeker zijn dat de overste van deze wereld alles in het werk stelt om dat te verhinderen. En al zijn troepen concentreert. En dat is daar uitgebeeld en zichtbaar door dat brandende vuur en door die stormwind, door die donderslagen en bliksemschichten. En dan heb je een groot geloof nodig om daar doorheen te trekken. God is dat vuur niet. God is boven dat vuur, maar je komt er niet bij. Of je zult eerst die doop in vuur moeten hebben. God is geen duisternis, God is enkel licht. Israël heeft er later van gemaakt dat God in de duisternis woont. In de donkerheid. Maar het nieuwe verbond zegt duidelijk, God is enkel licht. Er is geen duisternis in hem, zegt Jacobus. Totaal niet. En maar in het Oude Testament blijft dat maar doorzeulen. Dat is die donkerheid. Dat die schrik aanjaagt. Maar God is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken, die doorzetten. En Israël beefde en zegt, we zijn niet thuis. Israël is niet ingegaan. En dan staat er, nou ja, dat volk ging naar zijn tenten. En wat voerde dat in zijn tent uit? Ja, als je geen geestelijk mens wil worden, dan blijf je vleeselijk. En dan staan er heel gewone dingetjes. Het volk zat neder. Om te eten, en om te drinken, en om te spelen. Maar joh, gewoon spelen. Een tijdje voetbal. Wie heeft er wat op tegen? Kaartje leggen. Hè? Nou, maar daar heb je de natuurlijke mens. Wie zal er kwaad van zeggen? Maar die berg konden ze niet opkomen. Nou, dan, toen namen ze die kant. En die hebben ze uitgebuit. Het volk zat neder om te spelen. Te eten en te drinken in het meer, een deel van hen had God geen welgevallen, of een paar na. Ja, maar zeg je, hebben wij niks mee te maken met die berg Sinaï, daar zijn wij aan ontgroeid. Want hier lezen we, maar gij, gemeente van Jezus Christus, zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. God vertoonde zich, God verscheen op de Sinaï, maar God woont op de Sion. Dat is nogal een groot verschil. En Sion, dat is een lieflijke zaak in onze ogen. Wij zijn ook gedoopt met Gods geest, ook gedoopt in water. En wij zijn op weg, wij zijn genaderd om die berg te beklimmen. Wij zijn genaderd om die stad van de levende God te bezetten, liefst nog de tempel erin. En daar zijn die rechtvaardigen. We zouden zeggen, de heilige schoot van Abraham, die is uit het dodenrijk overgeplaatst. Dat is het beeld van de rechtvaardigen. En die rechtvaardigen en die gemeente van eerstgeborenen, die is verbonden met Gods heilige engelen, met die myriaden zoals er staat, dus met die miljarden heilige engelen. Nou, dat is een feest om zo die engelen te zien. En we zijn genaderd tot de eerstgeborene, Jezus Christus, wiens bloed krachtiger is dan dat van Abel. En wij gaan die berg op. Dat gaan we dadelijk met onze vakantie ook doen. Bergen beklimmen. Ja. Maar dat is nog niet, ik heb in mijn tuintje een berg geplant, maar nou ja, dan ga je naar Zwitserland. Ja. En heerlijk. Berg Sion bestijgen. Kun je en passant nog doen. Kostelijk misschien een kabelbaantje. Ja. Mooie weg. En je hebt je rugzak bij je. Fles sherry steek je erin. Een radiootje, misschien een spelletje kaart, ik weet het niet. Hè? Maar in elk geval, je kunt niet blijven klimmen, je moet af en toe moet je ook eens even rusten. Ja, nou, dan moet je even van de gelegenheid gebruik maken, want de boog kan niet altijd gespannen blijven. Maar het is toch een gezellige klim, met elkaar. Hè? Dat is zo. En dan hebben we het bloed der verzoening, we zijn rechtvaardigen, nou prijs de Heer. Halleluja. En Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Daar zitten we ook niet slecht. En we zeggen, hij zal het doen. Maar dan hoor je opeens, ziet nu ook jullie toe. Dan moeten jullie ook eens opletten dat hij die spreekt, dat je die niet afwijst. Hoe doe je dat dan? En dan gaat de schrijver door. En dan zegt hij, want als genen niet ontkomen zijn, toen ze hem afwezen. En ze wezen hem af doordat ze niet klommen. Omdat ze bang waren. En als zij hem nu afwezen die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder als wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Ja, dat weten we nou langzamerhand wel met die berg Sinaï. Doch thans heeft hij een belofte gegeven. Nou heerlijk, je zak vol belofte en je stijgt maar op. Toen heeft hij belofte gegeven, de ene belofte naar de ander, van heil, van redding, genezing, herstel, van gezondheid, ja. Ja, maar de staat heeft een belofte gegeven, maar we moeten doorlezen. Nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Ja, je dacht al dat het de Sinaï ervan langs ging, maar dat was alleen de aarde, dat waren natuurtaferelen. Maar nu ga ik ook nog de hemel bewegen. Daar moeten jullie nu eens op rekenen. Dat het allebei gaat. En op aarde en in de geestelijke wereld. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen. Het gaat over het beklimmen van die berg Sion hier. Het doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is. Nou, dat zijn wij. Wij zijn natuurlijke mensen, maar wij zijn geschapen om geestelijke mensen te worden. Dus dat natuurlijke, dat is wankelbaar. Maar die natuurlijke mens moet een geestelijke mens worden. En dan moet hij die berg opklimmen. Tja, maar dan davert niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Dan zouden we zeggen, dat gaat ook zo gemakkelijk nog niet. Dat is een uitspraak, weet je wel, die hoor je dan wel in kringen waar ik vroeger verkeerd heb. Dan zei ze bij ons, het gaat zo gemakkelijk niet. Ja, dat was dan je bekering. Nou, dat gaat dan wel gemakkelijk, want dan kun je pleiten op het bloed van Christus. Maar als je klimmen wil om de top van de berg Sion te bereiken, dan zul je in moeten spannen. Jaagt ernaar, naar de heiligmaking, zonder welke niemand God zal zien. Dus laten wij daar nou ook eens rekening mee houden, dat we wel eens op tegenstand konden stuiten. Johannes zegt, die na mij komt, is sterker dan ik. En die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En laat dat nou maar weg, zeg je. Want daar wil ik nou net niet mee te maken hebben. Ja, hij maakt je vurig van geest. Ja. Jezus zegt, vuur ben ik komen werpen op de aarde. En wat is mijn wil als het reeds ontstoken is? Werpt hij dat vuur? Nee, maar zijn komst schenkt dat vuur. Als hij komt, dan staat de duivel naast hem. En die zegt, maar jij komt het niet. Ik ben de overste van deze wereld. Daar kunnen we op rekenen. Meent gij dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Ik zeg u veel eer verdeeldheid, vader tegen zoon enzovoort. Als je deze weg wilt gaan, dan zul je strijd krijgen. Misschien in je gezin, in je familie. Maar gemakkelijk is het niet voor je natuurlijke mens. En dat nog eenmaal, dat wijst op de verandering der dingen. Nog eenmaal doelt op een verandering van de wankele dingen. Dat wankelen in ons moet weg. Dat natuurlijke moet geestelijk worden. Op dat blijven wat onwankelbaar is. Je wil opstijgen. Je zegt, we gaan beginnen met die berg te beklimmen. Je zult opnieuw moeten gaan, dwars door het vuur. Je zult een strijd moeten hebben in de geestelijke wereld tegen de demonen. Een strijd, ja, die een ander niet kent, omdat hij niet dat ideaal heeft, omdat hij niet omhoog streeft. Haggai zegt, want die wordt aangehaald door deze schrijver in de Hebreeën. Haggai zegt, een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Dan beeft alles, ook de hemel. Ja, ik zal alle volkeren doen beven. Dan zeggen we, ja, dat geloven we wel. Ja, maar dat oordeel en die beving, die begint bij het huis Gods. Dat dreigen. We hebben pas eens een gezicht gezien en daar waren machten boven de gemeente. Je zei, ja, die machten die zijn boven de wereld. Ja, maar ze proberen ook in de gemeente te dringen. En dan staat er, en als nou alles beeft, dan zal ik dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere de Heerscharen. En de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan het vorige, zegt de Heere de Heerscharen. Die zegt, het huis wordt heerlijker dan ooit tevoren. Maar je zult toch moeten opstijgen. Je zult toch ergens doorheen moeten gaan. En dan spreken onze profeten vaak over die heerlijke en kostbare berg. En we zingen ervan. Maar stel je niet voor dat dat zonder tegenstand gaat. Dit hoofdstuk van de Hebreeën, 12e hoofdstuk, begint met een wedloop. Met volharding. Met een schildering van tegenstand. En dan staat er, je wordt aangevuurd door die wolk van getuigen. En waar moet je op zien? Staat er op Jezus, de overste leidsman van ons geloof. De voleinder van het geloof. Waarom is hij de voleinder van het geloof? Omdat hij het einddoel bereikt heeft. Hij zit bovenop die berg, hij zit op de troon des vaders. Dat is het einddoel, dat is top. Nou, en daar moet je nou eens op letten. Zijn weg eindigde op de troon. En dat was een geloofsweg. En dan zeggen we, ja, maar dat willen wij ook bereiken. Als zonen Gods. Nou, en dan staat erbij, die om de vreugde die voor hem weggelegd was, het kruis op zich genomen en de schande veracht. Waarom? Hij wilde dat loon hebben. Degene die de Vader hem gegeven had. Hij zegt, die moet ik bezitten. Bij een volk, bij mijn kinderen. Nou, en om dat loon te verwerven, zal ik dat kruis moeten dragen. Zal ik die schande moeten hebben. Ze zeggen, ja, dat is goed voor Jezus, maar daar schrijven ze, maar wie moet op Jezus letten? En dan zegt hij erachter, maar jullie hebben nog niet ten bloede weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde machten. Jezus zegt, aldus moest de Christus lijden. Om zo in zijn heerlijkheid te gaan. En Paulus zegt in Handelingen 9, en jullie, door vele verdrukkingen ga je in dat koninkrijk Gods. En de Heer zegt in Matteüs 13, als hij die gelijkenissen behandelt, geestelijke wereld in gelijkenissen, je kent dat boek wel. Nou, en daar staat er, zegt de Heer, en als nou die vervolgingen en die verdrukkingen komen, die pressies van de vijand, die beïnvloeding, die duisternis, dan worden velen terstond geërgerd. Dan heb je het. Dat is de reactie. Dan zeg je, ja, maar dat heb ik niet bedoeld, om de Heer te volgen. Dat pik ik niet. Je moet er doorheen. Waarom? Oh, je zegt, een schitterende en heerlijke overwinning in Armageddon. Dat is het doel. Hij gaat zijn volk verzamelen en legerscharen verzamelt hij. En die verslaat de vijand. En dan gaan wij de heerschappij uitoefenen op, in het duizendjarig rijk en ook nog op de nieuwe aarde. Ja, ja. Maar je zult die vijand moeten overwinnen. Kun je neer die zegt, nou, begin alvast maar. Zo in je eigen omgeving. Begin dan maar te stijgen. Ik kijk me niet al te zeer op de moeilijkheden, maar geloof en wankel niet. Ja, dat is het wat hier in de schrift doorgegeven wordt. En erger je nou maar niet. Kom nou maar niet tot zonde. Wat moet je anders in een Armageddon doen? In die eindslag. Als je hier het af laat weten en zegt, het is mij te donker, het is mij te veel vuur. Probeer er niet aan te ontkomen. Loop niet een straatje rond, trek je niet terug in je tent en zegt, ik ga zitten eten, drinken en spelen. Want het hoofdstuk eindigt, en ik zou het letterlijk zeggen wat er staat, ook onze God. En er staat er niet is, want er staat er helemaal niet. Er staat ook onze God, en dan komt er een bijstelling, een bepaling, een verterend vuur. Ook onze God, een verterend vuur. Ik zou liever in plaats van dat is willen zeggen, ook onze God betekent voor ons een verterend vuur door te gaan. Hij is dat verterend vuur niet, maar onze God, wil je erbij zijn, wil je contact met hem hebben, dan zul je een verterend vuur hebben. Hij is dat verterend vuur niet, maar het is met hem verbonden. Die doop met de geest is verbonden met het vuur. Jezus stuurt die machten niet. Maar je zult ermee kennis moeten maken. Je zult er de strijd mee aan moeten binden. Hij is boven dat vuur. Hij is in het licht. Maar je zult door die wolken en door dat vuur heen moeten om tot hem te komen. En dan zegt Jezus, en zal ik nog geloof vinden op de aarde? Hij vond het in Israël niet, zal hij het in de eindtijd vinden? En dan denk je, en hij zei dat in verband met die weduwe. Die zegt, Heer, doe me recht. En wij zeggen ook, doe me recht. En dat volk komt in barensnood voordat die zonen Gods tevoorschijn komen. Nou, daar heb je een beeld van dezelfde zaak in Openbaring 12. De machten van de duisternis beletten de mens op te stijgen, heb ik een van de vorige keren gezegd. Paulus wilde zich verheffen. Die wilde ook gaan klimmen. Wie klimt de bergen des Heeren op? Nou, zegt Paulus, ik wil hem bereiken. En hij spreekt over een eerste, tweede en derde hemel. Maar je komt nooit in de tweede hemel als je niet eerst in de eerste hemel geweest bent. Maar ze vragen vroeger van kamers en suite, ik hoor dat nooit meer. Ja, je hebt het tegenwoordig niet meer. Ja. Dat laat onze tijd niet meer toe. Je hebt één grote kamer. En als je nou een suite hebt, dan laat je hem uitbreken. Maar de eerste hemel, dat is die hemel waar wij de strijd hebben, waar wij die worsteling hebben tegen de machten der duisternis, tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers, tegen eeuw. Tegen de demonen, de hemelse gewesten. En als we daar de overwinning hebben, dan komen we in die tweede hemel. Maar nogmaals, je komt niet in die tweede als je niet eerst in de eerste geweest. Dat is het stijgen. En je komt niet in de allerlaatste, in de derde hemel, als je niet in de tweede geweest. Dat is zo de gedachte die Paulus naar voren bracht. Je moet dat passeren. God neemt de strijd niet weg. Maar God zegt, Paulus, dat is een engel van Satan, jongen. Dat is een doorn in je vlees, ja, het is van de duivel, ja, dat weten we ook wel. Nou, God zegt, mijn genade is je genoeg. Mijn kracht is genoeg. Mijn gunstbewijzen zijn genoeg. Mijn geest is sterk genoeg. De kennis die je verworven hebt van het koninkrijk der hemelen. De rijkdom van de geestelijke gaven die ik schenk. Dat is mijn genade. Dat pakket van mijn gunstbewijzen. En als nou die machten van zonde je beletten, dan stel je daar die tegendruk in werking van de Heilige Geest. En je gaat door. En als de ziekte je wil beletten, dan komt die tegendruk van de Heilige Geest. Want je wil je verheffen en je geest wordt gedoofd. En de leugen, dan zeg je, mijn kennis van de waarheid is sterk genoeg. En de zorgvuldigheden van het leven. Mijn kennis van de hemelse gewesten is zo groot dat dat aardse leven voor mij maar een bijzaak is. Ja. Bedenk de dingen die boven zijn. Denk aan je hemelse erfenis. En als jij je hemelse erfenis aan het denken bent, dan ben je niet zo meer als de wereld. Ook als de kerkelijke wereld. Je begeerte wordt veranderd. Je nieuwe mens gaat zich ontplooien. Als er onweer is, je moet door dat onweer heen. Onweer, dat wil zeggen, zou mevrouw in het boekje van Johannes schrijven, dan is er spanning in de lucht. Ja. En als er spanning is, dan weet je zeker dat er twee aan het touwtje trekken. Anders spant het niet, dan moeten er twee aan trekken. Nou, dat is het nou, spanning. En dan verzamelen die machten zich boven ons. En die schieten die pijlen naar je toe. Die hangen niet alleen boven de wereld, maar die hangen ook boven ons. Boven het huis Gods. Je ervaart de druk, de pressie. Hoe handel je nu? Als je nu in moeilijkheden komt, hoe doe je dat nu in je gezin? Hoe los je dat op met je tieners die je hebt? Of zeg je nou, ik ga er eens met mijn buurvrouw over praten. Ik heb het al eens gezegd in onze gemeente. Ik zeg, en dan gaan ze dat wat die kinderen aan verkeerde handelingen doen. Nou, dan vertellen ze dat maar even. En tenslotte zeg ik, nou, dan hoort dat een vrouw. En dan kan je het net zo goed door de radio vertellen. Dan weet de hele gemeente het. Ja. Nee, maar hoe los je dat op langs die geestelijke weg? Niet door er met iedereen over te spreken, maar wel om die weg met God te gaan. Van de heiliging. Die strijd in de hemelse gewesten. Of ga je in het vlees? Dan ga je weer terug en zeg je, ja, maar dat gaat mij te moeilijk. Ik zal het wel zelf zien te klaren. En zo zit je met die spanningen. Je hebt in sommige, en dat is een heel bekend verschijnsel in de Pinkstergemeente, de polarisatie. Als de een ziek is, dan zegt hij, ik ga de natuurlijke weg, praat niet verder, de natuurlijke weg. En de ander zegt, doe het alleen met de Heer. En als dan je gemeente wat groter wordt, dan zit je tussen die polarisatie in. Ja, dat zijn de spanningen. Tussen die mensen die nog niet de moeite nemen om de oudste te roepen. Ja. Maar die zegt, ik ga zo en ik doe niet anders. En een ander die zegt, ja, ik wil het wel met de Heer, maar... ja. Dan die mensen, hun denken loopt uiteen, dat kun je goed merken. En dan in een gemeente komt er spanning. En spanning, dan komt zo'n gemeente vaak door verschillende dingen, komen ze ook in dat vuur, dan begint dat ook te beven. Er is veel wijsheid voor nodig. Hè? Dan springen de vonken over. Net bij een elektriseermachine, van de ene knop naar de andere. Van de plus naar de min, of tegenwoordig van de min naar de plus, geloof ik. En dan krijg je de negatieve gedachten. En de negatieve gedachten worden uitgesproken en je krijgt de spanningen. Kijk, en waar komen die vandaan, van de vijand? Dat is nou om je het opklimmen te beletten. En je zegt, ja, maar dat gaat fout en dat is verkeerd en dat doen die broeders verkeerd. Huh? En de boze lacht in zijn vuistje. Die zegt, nou heb ik de juiste sfeer voor mij. De spanning is de sfeer van de boze. De ontspannenheid is de sfeer van God. En als je gespannen bent, dan kun je de stem van God niet horen. En iemand die in nood is, iemand die ziek is, die moet allereerst de stem van God kunnen horen. En dan zeggen de mensen, hoe doe je dat en hoe krijg je dat? Ja. En dan kun je dus veel theoretiseren, maar als je die stem niet hoort, dan ben je niet zeker van je zaak. En dan zeggen ze wel, ik zal dit en ik zal dat. Maar als dan het kritieke ogenblik komt, zijn ze toch onzeker. Waarom? Omdat ze de stem van God niet konden beluisteren. En dan zoeken wij een weg met elkaar om toch op te klimmen. Let erom niet om terug te gaan naar de natuurlijke wereld, maar ondanks alles toch nog op te stijgen. Ik denk aan die vrouw met die bloedvloeien. Nou, dat komt nog wel eens voor. He? Je zusters hebben maar bloedvloeien. Nou. En die komt bij Jezus. Ja, Jezus had kunnen zeggen, heb je Bijbel nooit gelezen? Wat dan, Heer? Ja, dat staat toch in jouw Bijbel ook. Ik, de Heer, ben uw heelmeester. Staat er in het Oude Testament. En hij zond zijn woord en genassen. Stond er. Ja. Paulus die schrijft over de geliefde geneesheer Lucas. Dat is Paulus. Maar bij die vrouw staat, ze had veel doorstaan van de dokters. Ik heb zo'n idee, we zouden zeggen, van het ene ziekenhuis naar het andere geweest. Ja, dan had ze daar weer gelegen en dan daar. Veel doorstaan. Ik weet niet of je dat begrijpt, dat woord, doorstaan. Ja. Maar Paulus zegt, mijn geliefde geneesheer. Ja, dat is schijnbaar geen last van gehad, dat hij een medewerker had. Je hield ervan. Zie je, en als je nou de ene tekst neemt, en je laat de andere weg, dan heb je de polarisatie. Kijk, en dan zeg je, dat bedoelt de Heer niet. De Heer die zegt, ga nou maar door met mijn woord, en maar rustig, en zorg dat er nooit in de spanning komt. Want de spanning is veel erger. Ja. En dan staat hier, zie toe dat niemand achterblijft. In vers 15. Dat niemand verachteren van de genade Gods. We zouden zeggen dat niemand achterblijft. Want als je achterblijft bij het bestijgen van de berg Sion, en ik heb de reden al gezegd waarom, dan ga je verdeeldheid zaaien in de gemeente. Dan komt er wereldzin of er komen vrome geesten. En dan zegt Paulus, en dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. Mensen die achterblijven, en ik lees maar een andere vertaling, die hebben een opschietend kruid van verbittering, dat onrust teweeg brengt. Dat is een gifplant. In die wortel er zit gif in. Je stijgt niet op, je gaat niet omhoog, en als je niet omhoog gaat, en bedenk de dingen die boven zijn, dan sticht je verwarring in een gemeente. Dat staat er. Want ze zaaien verdeeldheid. Onkruid van verbittering, dat onrust teweeg bracht. En dan stuift men op. En mensen worden rebels en gaan zich verzetten. En dan, als ik dat woord verbittering lees, dan denk ik aan de woestijn Massa en Meriba. En dan zeggen ze, Mozes, jij moet het doen. Want dat is het gevolg geweest van de Sinaï. God kon met dat volk, kon dat volk niet tot zonen Gods krijgen. Toen zegt God, nou dan neem ik maar Mozes. Ik neem maar priesters. Ik neem maar profeten. Ik neem maar mensen met wie, aan wie ik dan nog iets kwijt kan. En dat volk, de scharen die de wet niet weten, is vervloekt. Dat hebben die leiders tenslotte geconstateerd. Dat was een slavenvolk. En dat kreeg een wet van de slavernij. Paulus zegt, wij zijn onder slavernij geweest. Waarom? God kon niet spreken. En dat werd een slavenvolk die op aarde zijn geboden kreeg van de wet van zonde en van dood. Om nog de zonde te beteugelen. In te tomen, te beperken. En dan zijn het de enkelen geweest die er bovenuit staken. En dat is helemaal fout gegaan in Jezus' dagen, want die oversten, die geloofden ook niet in Jezus tenslotte. Maar Israël raakt dan verbitterd. En ze zeggen dan tot Mozes, nou moet jij zorgen voor water. En uit die rotssteen. Ja, en dan maakt Mozes zich driftig. Had hij niet moeten doen, dat weten we ook wel. Hij werd gegrepen. Maar ik kan Mozes wel begrijpen. Want was dat volk gehoorzaam geweest en had het geloofd. Heer zegt, dan had ik geen water gegeven. Ik had hun dan tot spijs in de woestijn vette tarwe doen groeien. En hun als bewijs hoe ik hun kon voen, honingbeken doen uit de rotssteen vloeien. Dat is nog wel wat meer dan water. Nee, daar heb je nog wel meer aan, dat is gezond. Er zit vitamine in. Heft dus op de slappe handen en de knikkende knieën. Wanneer? Als je die berg gaat bestijgen. Tjoe, jongen, wat een tegenstand. De Heer zegt, kijk er niet naar, let er niet op. Je moet altijd zeggen, hoe zal de Heer het fixen? Paulus, nou die had een geweldige tegenstand. Lijden en verdrukking, gevangenissen, geestelijke, maar hij is nooit omgekomen. Wees moedig. De doop van vuur gaat er doorheen en trekt samen op, solidair, ten opzichte van elkaar. De Bijbel zegt op elkaar achtgevende. Ja, de Heer, dat doe ik zeker. Ik kijk wel goed hoe zij of hij dat doet. Nee, zegt de Bijbel, op elkaar achtgevende, om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, om vol te houden. En zo ontvangen wij dat onwankelbare koninkrijk. Als we geestelijke mensen willen zijn, als we blijven geloven in deze weg, hoe moeilijk die ook is. Onze God, ook een verterend vuur, ja. Maar kom dan tot hem. En dan zegt de schrift, als je tot hem komt, als je opstijgt, het water zal u niet overstromen. En het vuur, dat zal u niet beschadigen. Dan gaat er altijd vanuit, je moet er doorheen. Maar het zal je niet beschadigen. Het is niet gemakkelijk, maar geloof. En dan word je er overheen getild. Wees niet vreesachtig. En onze psalmist zou zeggen, daar ben ik natuurlijk voor met de psalmpjes groot geworden. Ja, die, hoe het ook mocht tegenlopen. En dan krijg je dat mooie woord, hè. Dan hoor je dat uit de oude doos is. Gestadig op zijn goedheid hopen. Dat is voortdurend. Die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren. Wil uw God, o Sion, eren. Amen. Hierbij danken u dat we een ogenblik stil mochten staan bij die berg Sion. Hier, we hebben er iets van geleerd. Heer, wij zeggen vreugdebode klim op een hoge berg. Heer, maar als die vreugdebode dat ons uitnodigt en als er gesproken is van belofte, dan weten we tegelijkertijd wat de boze gaat doen. Om dat te verhinderen, dat wij ons doel bereiken. Heer, en wij hebben ons voorgenomen om dat doel wel te bereiken. We hebben de beslissing in ons leven genomen. Dat hoe het ook mocht tegenlopen, hoe zwaar de strijd ook is, dat wij ons geloof niet zullen verliezen. Maar dat wij volharden. En dat wij zullen zeggen, hoe zal God het fixen om ons door de duisternis en door het vuur heen te leiden. Zodat wij niet beschadigd worden. Maar zodat wij werkelijk geestelijke mensen worden. Sterk van inslag. Heer, zegen ons. Heer, geef dat wij dit woord overdenken en daar onze kracht uit putten. Heer, want wij zullen het bereiken. Ondanks de tegenstand van de vijand. Heer, dan zullen wij het doel zien. Heer, en dan zullen we met u verenigd zijn. Want gij zijt ons voorgegaan op deze berg. Om de vreugde die voor u weggelegd was. En wij willen ook om de vreugde die voor ons weggelegd is. Om de heerschappij die we zullen waarnemen. Om de strijd die nog komen gaat tegen de antichrist en zijn heerlegers. Zullen wij ons niet laten intimideren. We zullen ons niet laten bang maken. Heer, maar wij zullen doorgaan. En we zullen die leeuwen en tijgers zullen wij van ons houden. Evenals David dat gedaan heeft. Die sprak, ik kom tot u in de naam des Heren, Heren. Heer, en dat willen we ook, die naam gebruiken tegenover de vijand. En in die naam zullen wij overwinningen boeken. Met elkaar, Heer, en ieder afzonderlijk. Amen.
Broeder van Brink, hartelijk dank voor dit bemoedigende woord, het heeft mij in ieder geval bemoedigd om door te gaan. Broeders en zusters, laten we de strijd niet schuwen, maar zien op hem die ons steeds weer uitredt. En hij redt uit, al wil de duivel een scherm tussen God en ons inplaatsen. Wij belijden, God is goed. En daar willen we ook van zingen als slotlied. God is goed. 163. Willen we dat staande doen met elkaar? 163. Wilt u ons met onze zegen
spreken? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. God zegen en tot ziens.